NPO Radio 1. Avro Tros.
Kamerbreed. Met Kees Boonman.
Ja, goedemiddag. Super zaterdag. Of politiek langs de lijn, hoe je het ook noemt. We geven vanmiddag het definitieve startschot voor de verkiezingscampagne. We berichten over de congressen van de Partij van de Arbeid, het CDA, de SP en de SGP. We spreken met de toppers van deze vier partijen. En we doen ook verslag over die congressen samen met de politieke verslaggevers van de NOS. En hier in de studio zitten Carola Schouten, de nummer 2 van de ChristenUnie, en Sjoerd Sjoerdsma, de campagneleider van D66. En u staat, meneer Sjoerdsma?
Links buiten.
En welk nummer heeft dat?
Dat is nummer 11.
Nummer 11. Ja, dank u wel. Pluriformen kunnen we vandaag niet zijn. U heeft al gehoord, zoveel partijen waarover we berichten. En mocht er ook nieuws zijn over de Splinter, met nadruk op Splinter, nieuwe partij Forum voor Democratie, u weet wel, die van Thierry Baudet en de advocaat Hiddema, dan hoort u het. Ik lees overigens net op Twitter dat dit een partij is voor intelligente mensen. Dus u weet waar u terecht kan, behalve dan natuurlijk ook op dit moment bij ons. Zien kunt u ons op NPO Politiek, volgen op Facebook en via hashtag of @kamerbreed kunt u opmerkingen kwijt.
Het Kamerbreed mediaoverzicht.
Ja, goedemiddag nogmaals, Carola Schouten en Sjoerd Sjoerdsma. Nou, we hebben een druk politiek programma. Fijn dat u er bent. Maar eerst nog even het nieuws waar alle kranten het natuurlijk over hebben en het ook over zullen blijven hebben. Dat is natuurlijk Donald Trump, die op 20 januari beëdigd wordt. Tenzij er voor die tijd nog iets misgaat. De vraag is wat dat dan zou moeten zijn, zo langzamerhand. In het Financieel Dagblad staat een heel goed verhaal over Trump en of het een moderne koning Midas is. En die denkt dat alles wat hij aanraakt in goud verandert, maar in werkelijkheid wordt het gruis. Met andere woorden, mevrouw Schouten, wie is Donald Trump? Wat denkt u?
Ja, dat moet de komende jaren natuurlijk gaan blijken. In de afgelopen maanden, de afgelopen verkiezingscampagne, die duurde wat langer dan wat maanden, is hij natuurlijk iemand geweest die van de grote woorden was. Hij zou grote daden gaan verrichten, een muur tussen de Verenigde Staten en Mexico. Hij zou vreemdelingen eruit zetten. Ja, ik denk dat hij nu moet laten zien wat hij allemaal van die grote woorden kan gaan waarmaken. Maar het wordt wel een veel onstuimigere periode, denk ik, dan dat we hiervoor hebben gehad met de nu nog huidige president, Barack Obama. En dat zie je natuurlijk al de afgelopen weken. Wat er allemaal nu ook met Rusland en de vermeende afluisteraffaire, of het nepnieuws is of niet. Dus het wordt denk ik een wat turbulentere tijd dan dat we hiervoor hebben gehad met de VS.
Ja, sure, sure. Maar wat voor gevoel heeft u bij Donald Trump?
Ik heb daar een extreem ongemakkelijk gevoel bij. Vooral ook omdat het niet een op zichzelf staand fenomeen is, Donald Trump. Maar omdat het ook een beweging is die je ziet, bijvoorbeeld in Groot-Brittannië met een Brexit, bijvoorbeeld in Frankrijk met de Le Pen, waarin politici opkomen.
Vergeet een land misschien?
Nee, dat vergeet ik helemaal niet. Zal ik op terugkomen op 15 maart in Nederland. Maar ik zie een trend waarin politici in het buitenland wegkomen met het doen van beloftes waarvan ze bij voorbaat weten dat ze die op die geen enkele manier kunnen nakomen. Maar bovenal, en dat vind ik angstaanjagend, dat er mensen verkozen worden die er beleid van maken om minderheden structureel te beledigen. De manier waarop Donald Trump met vrouwen omging, met seksueel geweld notabene, de manier waarop hij Mexicanen wegzette, de manier waarop hij gehandicapten bespot. Ik vind dat getuige van een omgangsvorm die absoluut niet past en die geen enkel land verder brengt. En inderdaad, u zegt dat net, u vergeet een land, Nederland. Dat klopt, omdat ik denk dat wij in Nederland nog een andere afslag kunnen nemen dan Geert Wilders.
Ja, want bedoelt u daarmee dat Geert Wilders een soort Donald Trump is? Op schaal dan?
Niet
qua inkomen, denk ik.
Nee, qua inkomen niet. Maar Geert Wilders vergelijkt zichzelf natuurlijk wel regelmatig en met een zekere graagte met Donald Trump. En waar ik me zorgen over maak is dat ik zie dat veel mensen in Nederland daar een idee over hebben van nou laten we dat toch maar eens proberen, want baat het niet, dan schaadt het niet. En daarvan denk ik, ja, er kan wel degelijk heel erg veel kapot in dit land. Als je kijkt naar het programma van Geert Wilders, alleen al naar het woord de-islamiseren, zo on-Nederlands. Het sluiten van moskeeën, het verbieden van boeken, dat past niet bij het vrije land van Nederland. En ik vind dat angstaanjagend.
Ja, nou ja, de vraag ging natuurlijk over Donald Trump. Maar omdat u dit nu zelf aandraagt over Wilders, die we overigens wekelijks bellen om hier langs te komen.
Hij is altijd te druk?
Ja, ik weet niet. Hij kan nooit op zaterdag. Hm. En het punt is, maar het moet wel even gezegd worden. Want de indruk bij sommige luisteraars is dat daar een gedachte achter ligt. Maar hij is gewoon welkom. Net zoals elke politicus.
Maar dat moet u toch ook zorgen baren? Dat een dergelijk politicus, die natuurlijk heel veel aandacht krijgt, zich niet durft te verantwoorden hier in uw programma voor wat hij zegt en wat hij doet.
Ja, ik kan er niks aan doen, behalve blijven volhouden. Maar het er ook steeds over blijven zeggen. Maar even terug naar Wilders in de zin zoals u erover spreekt. Bedoelde u nou eigenlijk dat u min of meer aanstuurt op een door politici uit te spreken cordon sanitair, namelijk heel duidelijk zeggen we willen niet met de PVV regeren om die en die reden en never nooit. En dan spreek je in feite over een cordon sanitair.
Ja, kijk, ik vind dat altijd zo'n ingewikkeld woord, cordon sanitair.
Het is Frans, maar het is best uit te spreken.
Ja, maar laat ik het hier een duikonderscheid maken tussen Geert Wilders aan de ene kant en de zorgen van zijn kiezers aan de andere kant. Wij zullen gewoon met de PVV samenwerken in de Tweede Kamer als het gaat om onderwerpen waar wij het over eens zijn. En het zal u verbazen, maar bijvoorbeeld als het gaat over dierenwelzijn zijn wij het vaak eens met de PVV. Ja. En die samenwerking blijft. En dat zou stoppen als er een cordon sanitair zou zijn. En dat zou, vind ik, van een grote arrogantie tegenover de kiezers van de PVV getuigen. Maar als u mij vraagt, gaat D66 ooit met de PVV regeren? Nee. Dan is het antwoord nee, onbespreekbaar.
Nou ja, even voor duidelijk, cordon sanitair is natuurlijk een begrip wat in België jarenlang heeft bestaan. Ja. Hè? Men wilde daar niet met het Vlaams Blok, nu Vlaams Belang, samenwerken. Daarom vraag ik er natuurlijk naar. Mevrouw Schouten, toch nog even naar Trump. Er wordt ook door onze premier vrij voorzichtig op gereageerd. Hè? Er is natuurlijk grote twijfel over hem. Denkt u dat dat ook betekent de wijze zoals wij Donald Trump zien en wat wij van hem horen? En inderdaad, ik refereer aan een groot verhaal in het Financieel Dagblad, maar alle kranten staan er vol over hem. Ook in de Volkskrant, de NRC. Het wegwerpgebaar van Trump, lees ik hier een kop in de NRC vandaag. Dat betekent misschien voor politici in Europa om zich wat krachtiger uit te spreken over de Verenigde Staten. En te zeggen, ja, als zo iemand dat land leidt, dan moeten we het gewoon zelf maar uitzoeken.
Nou, wij moeten sowieso zelf onze eigen koers bepalen. Dat ten eerste. Dit is wel een president die gekozen is door het volk. Het Amerikaanse volk. Daar kun je van alles van vinden. Maar dat is wel hoe een democratie werkt. Ben ik het eens met veel zaken die Trump doet? Nee. Zeker niet. Ik wil hem wel beoordelen op zijn daden. En op dit moment zie ik vooral, en hij is natuurlijk nog niet gekozen, maar hij is nu vooral hele grote woorden aan het spreken. Ik denk wel dat dit bijvoorbeeld ook wel iets gaat betekenen voor de verhoudingen wereldwijd. Hoe hij bijvoorbeeld met Poetin dweept en vice versa. Maar bijvoorbeeld ook wat dat betekent voor onze relatie met Rusland en met Poetin. Ja, daar moeten wij echt zeker scherp op zijn. En je ziet dat het de afgelopen weken ook gebeurt. Maar ik vind het nogal grote woorden om gelijk te zeggen als iemand die democratisch gekozen is door een volk, toch gelijk te zeggen, daar moeten wij dus afstand van nemen en daar niet meer mee samenwerken.
Mevrouw Schout natuurlijk wel een punt. Hè? De kiezer heeft gesproken. Dat kan straks ook in Nederland zo zijn. Heb je er wel rekening mee te houden?
Ja, absoluut. De kiezer is de allerbelangrijkste onderdeel van de democratie. En hoe de kiezer zich uitspreekt, dat heb je te accepteren. En dat is natuurlijk ook, en dat vind ik bewonderenswaardig van president Obama, die dat op een gestructureerde en op een constructieve manier doet, om er gewoon voor te zorgen dat die transitie, die geweldloze transitie, zoals hij zelf altijd benadrukt, in Amerika goed verloopt. Wat ik interessant vond is dat mevrouw Schouten zei, ik ben het niet op alles met meneer Trump eens. Maar ik ben wel benieuwd, waar bent u het wel eens met meneer Trump? Want het lijkt er wel iets ruimte te zijn voor iets van een overeenkomst.
Nou, heel kort, kunt u één ding noemen?
Nou, zeker. Bijvoorbeeld hoe hij tegenover het leven staat. In ieder geval dan bijvoorbeeld over medisch-ethische zaken. Ja. Voel ik mij meer verwant met Trump op dat punt dan met sommige democraten.
Als het gaat over abortus, bedoel je?
Bijvoorbeeld, ja. Maar dat zijn niet alleen maar onderwerpen waar je het totaal op beoordeelt. Maar het is ook wel zeker een onderwerp wat belangrijk is.
Oké, nou één punt wil ik nog vragen nu, mevrouw Schouten. Ik las ook, want u wil geloof ik graag iets over zeggen, begreep ik. De kranten staan ook vol natuurlijk ook over vluchtelingendrama. Vooral de vluchtelingen die in Griekenland in werkelijk onvoorstelbare, erbarmelijke omstandigheden zitten.
Zeker.
Wat doen wij? Ja, niks geloof ik, hè?
Nee, we hebben nu dus van de week is er extra geld toegezegd aan
dekens
Griekenland.
Is gestuurd, hoor,
dekens en slaapzakken voor mensen die voor hoogzwangere vrouwen die in een tent op een matje liggen. Dat is dus niet de oplossing. En ik denk niet als wij het hebben over Europese waarden. En we hebben het net over grote woorden over Trump. Maar laten we ook eens naar onszelf kijken hoe wij onze daden zijn. En dan schaam ik mij diep wat daar gebeurt. En ik zou nu willen zeggen tegen onze premier Rutte: pak nu verantwoordelijkheid. Neem een deel van die mensen ook in Nederland op. Zorg in Europa dat het andere deel ook wordt opgenomen. Zodat wij daarna ook kunnen zorgen dat die mensen een humane behandeling krijgen. Dat is nu, is daar echt geen sprake van.
Okay. Onderschrijft u dat in één zin, Sjoerdsma?
Ja, absoluut. Want als er één ding is wat deze premier stelselmatig heeft nagelaten, is dat op een Europese manier die beloftes na te komen om vluchtelingen her te verdelen over de landen, om ze uit deze erbarmelijke sneeuwomstandigheden te halen. Dus als we voor een humaan en samenwerkend Europa staan, dan moet de premier nu acteren, samen met zijn collega's, en dit oplossen.
Ja, we laten het hierbij wat
dit betreft. Kamerbreed van Avrotros.
Ja, wij gaan, ik heb het al in het begin aangekondigd, een beetje politiek langs de lijn doen. En dat betekent dat we nu schakelen met Lars Geerts van de NOS, die bij het CDA-congres in Barneveld aanwezig is. En daarna spreken we ook even met Sybrand Buma, de lijsttrekker van het CDA. Maar eerst Lars Geerts, goedemiddag.
Goedemiddag, Kees.
Kun jij zeggen wat voor congres dat is daar? En om maar in de sportjournalistiek te vervallen qua vraagstijl, hoe is de sfeer?
Nou, de sfeer is uitstekend. Op dit moment zijn alle partijtijgers binnen, alle amendementen op het verkiezingsprogramma. En dat zijn er een hoop, kan ik je verzekeren, aan het doornemen om te kijken of ze nog iets kunnen wijzigen. Iemand is 4 dagen lang bezig geweest om alle amendementen op te tikken. En de reactie van partijbestuur daarbij. Dus dan kun je ongeveer nagaan wat ze allemaal gewijzigd willen hebben. Een van de dingen die ze gewijzigd wilden hebben was het sluiten van de coffeeshops op termijn. Dat stond in het verkiezingsprogramma. Ja. Van het CDA. Dat staat in het verkiezingsprogramma van het CDA. Maar er waren vanochtend tijdens de deelsessie, zoals het dan heet, dus waar de specialisten bij elkaar komen, een 52% van de deelnemers daar wilde die tekst uit het verkiezingsprogramma hebben. Dus die zijn tegen de sluiting van de coffeeshops op termijn.
Ja,
moet
hier,
ik wel even bij zeggen. Dit, ja, ik hoor Sjoerd Sjoerd
ja,
al
je hoort
denken,
hem,
hey, dat
ja,
gaat
precies.
Mijn kant op.
Ja.
Maar ik moet hem teleurstellen, want dit waren dan inderdaad de specialisten. Er zaten onder meer een aantal burgemeesters en wethouders die het vanuit de bestuurlijke kant bekijken. Maar vanmiddag is er nog een uitgebreide sessie met de leden waar er ook over gestemd wordt. En dan zal naar alle waarschijnlijkheid die tekst gewoon in het verkiezingsprogramma blijven staan. Dus te vroeg gejuicht bij D66 wellicht. Ja. Het CDA is en blijft voor sluiting van de coffeeshops op termijn.
Ja, en zijn er nog andere onderwerpen die daar prominent op de agenda staan?
Nou, veiligheid en justitie, daar zal het toch ongetwijfeld over gaan. Het CDA wil zich profileren op dit punt. Dat heeft Sybrand Buma eerder deze week al gedaan, juist op dat punt van regulering van de wietteelt. En dat is natuurlijk een hele fijne stok, zou ik bijna zeggen, om de VVD mee te slaan, om Mark Rutte mee te slaan. Want op veiligheid en justitie, daar is de afgelopen 5 jaar het een en ander gebeurd onder het VVD-bewind. Dus ik neem aan dat later op de dag, als meneer Buma gaat spreken, dat meneer de naam Rutte een aantal keer zal vallen en ik denk niet in een al te positief daglicht.
Ja, oké. Okay. Lars, dank je wel. En je geeft de microfoon over aan Sybrand Buma. De nummer 1 van het CDA, die klaar is voor de verkiezingscampagne en waar iedereen zit te wachten op wat hij straks gaat vertellen op het congres in zijn grote speech. Goedemiddag, meneer Buma.
Goedemiddag, meneer Boonman.
Ja, uw verkiezingsprogramma heet Keuzes voor een beter Nederland. Dat betekent dat u ook, en ik heb ook uw boek gelezen, dat u één aspect heel nadrukkelijk naar voren wil brengen, is de Nederlandse identiteit. En wat bedoelt u daar precies mee, zeker in het verband van een campagne?
Wat ik in mijn boek ook heb gezegd en wat ook in het verkiezingsprogramma terugkomt, is dat als je kijkt naar de Nederlandse identiteit, dan is dat een gevoel van gelijkwaardigheid van mensen. Niet iedereen is gelijk, maar we willen wel zelf de kansen hebben. En heel erg belangrijk, het is een land wat niet ieder voor zich is, niet het individualisme, maar wat veel meer een land wil zijn met oog voor elkaar. En dat is natuurlijk juist het land wat het CDA ook voor ogen ziet.
Ja, u wil ook echt een ander land, maar ik zou me ook voor kunnen stellen dat u misschien vandaag van de gelegenheid gebruik maakt om premier Rutte een compliment te geven. Want ik lees vandaag ook in de NRC dat hij geprezen moet worden voor het feit dat het kabinet gewoon de rit heeft uitgezeten. En het tweede is dat alles wat hij heeft beloofd met de Partij van de Arbeid is uitgekomen.
Ik heb de NRC vandaag nog niet gelezen. Nee. Maar ik weet wel dat heel veel van de beloftes die Mark Rutte in 2012 in de verkiezingscampagne aan de kiezer deed, ongeveer één dag na de verkiezing alweer waren verdwenen. En ik hoef daar zozeer Mark Rutte niet alleen op aan te spreken, maar het is een punt van de politiek dat ik denk dat mensen afhaken. Ik noem dat ook het cynisme. Ja. Als politici A doen, A beloven en B doen. Denk, het werd net al even gezegd aan de criminaliteitscijfers. 4 jaar lang heeft het kabinet beweerd dat het zo ontzettend goed gaat. En nu weten we dat de cijfers iets anders laten zien dan de werkelijkheid. Want mensen doen gewoon geen aangifte meer.
Ja. Hoe probeert u de taal en het gevoel van de straat enigszins te betrekken bij dat u ziet qua toekomst voor Nederland? Want het is toch zo dat heel veel mensen genoeg hebben van de traditionele partijen, waarbij ik gemakshalve ook het CDA maar even meereken.
Ja, ik zal altijd mijn eigen taal natuurlijk gebruiken. Ik weet niet of u bedoelt van dat het meer straattaal moet zijn. Ja, het zit niet in me, het gaat er ook niet uitkomen. Dus het zal altijd mijn eigen taal zijn. En als mensen dat aanspreekt, dan vind ik dat mooi. En dan kunnen ze met ons op die weg naar wat ik zie als een beter Nederland. He, zoals we zeggen, een land dat je aan je kinderen wil doorgeven. Kunnen we daar naartoe? Wat zegt u?
Nee, ik zei nog niks.
Als mensen iets... Oké, nou dan ga ik nog één zin eraan toevoegen. Ja. Als mensen liever geschreeuw willen, ja, dan kiezen ze voor geschreeuw. Maar ik denk gewoon dat de Nederlander dat niet wil. Dat hij gewoon genoeg heeft van het onfatsoen.
Ik praat over de Nederlandse identiteit. Tot slot ook praten over een debat dat gaat over religie en de rol van de islam.
Zeker, ja. En ook in mijn boek heb ik het daarover.
Ja, precies. En in welke zin, of in campagnetaal gezegd, hoe zou u dat dan daarover spreken?
Nou, ik geloof niet dat campagnetaal anders zou moeten zijn dan daarbuiten. Wij hebben in Nederland een identiteit die van oorsprong een christelijke identiteit is. Religie is hier vrij. Maar we hebben wel door de eeuwen heen ontstane waarden en normen. We weten hoe we met elkaar om willen gaan. En daar hoort bij respect voor elkaar, respect voor religie, maar ook respect voor ieders eigenheid hier. En waar dat botst, beperkt wij altijd al zowel de vrijheid van godsdienst als andere vrijheden. Omdat wij vinden in Nederland dat iedereen vrij moet zijn. En binnen onze eigen rechtsstaat zijn leven moet kunnen opbouwen. Ja. Nou, daar past een radicale islam niet bij. Daar past wel een gematigde islam bij.
Ja, ik ga het aan iedereen vanmiddag vragen. Tenminste, die daar eventueel voor een aanmerking komt. Bent u ook kandidaat premier?
Nou, ik heb een hele lange rij voor de microfoon zien komen. Wat ik alleen zo verrassend vind,
bedoelt
volgens mij
gaan...
Nee, want ik moet nog voor de microfoon vanmiddag.
Oké, nou, wat gaat u doen?
Dat bedoel ik. Ik heb een hele rij... Maar wat ik ga zeggen is dat na 15 maart het niet gaat over mij of over mijn collega's, maar over de Nederlanders. En natuurlijk wil ik met het CDA de grootste partij van Nederland worden. Dat is een ambitie, maar met een doel. Niet ikzelf in het torentje, maar het doel is de Nederlander een betere toekomst te geven. En ik hoop echt dat de campagne daarover gaat en niet over een serie politici die hun eigen toekomst met de Nederlanders gaan bespreken.
Oké. Nee, u houdt de mogelijkheid open, wel of geen premier Buma. Hartelijk dank en ik wens u een heel goed congres en een goede campagne. Dank u wel.
Dank u wel en u een goede uitzending.
Ja. Oké, hier aan tafel Sjoerd Sjoerdsma, de campagneleider van D66 en de nummer 11 op de lijst voor die partij. En Carola Schouten, de nummer 2 voor de ChristenUnie. Als u zo, Carola Schouten, de heer Buma hoort, ja, dan zegt hij eigenlijk iets wat u volgens mij ook wel kan onderschrijven.
Ik herken zeker onderdelen in zijn verhaal. Vooral wat betreft ook wat ons land bindt. Ik denk dat we de afgelopen jaren vooral hebben gesproken ook over sociaal-economische problemen. En die zijn er ook. Maar we moeten ook de culturele problemen durven te benoemen. En we zien nu dat veel mensen zich ook niet meer een Nederlander in hun eigen land voelen. Daardoor komt ook veel, ook vaak onbegrip, soms zelfs boosheid richting andere bevolkingsgroepen daaruit voort. En wat wij niet doen is gaan benoemen wat onze traditie is, waar wij uit voortkomen, wat ons ook bindt. Hm. En dan onderschrijf ik met Sybrand Buma dat ook zaken zijn als godsdienstvrijheid. Maar ook bijvoorbeeld vrijheid van onderwijs. Dat je als ouders zelf kunt bepalen hoe je de opvoeding van je kind wil en wat voor school daarbij past.
Want ziet u daaraan gemorreld worden?
Op dit moment zeker. Er zijn verschillende partijen in de Tweede Kamer die aangeven die vrijheid van ouders. En nogmaals, dat gaat niet alleen over christelijke scholen. Dat is in de breedte. Ja. Daar moeten wij van af. En dan denk je, ja, maar een school is ook een wezenlijk onderdeel van de opvoeding. Die staat vaak in lijn ook met de opvoeding die je zelf hebt. Daar worden ook normen en waarden over gedragen. En om dat zomaar overboord te zetten, dan ga je dus bijna miskennen waar al die onzekerheid in die samenleving ook vandaan komt. En ik vind het wel belangrijk dat we dat gesprek over die waarden, over wat ons bindt, de gemeenschapszin, dat wij die voeren. Want het lijkt soms wat verlegenheid in Den Haag om dit onderwerp ook nog te agenderen.
Ja, Sjoerd maar hierover. En misschien kunt u daarbij ook meenemen het feit dat die identiteit ook verwoord wordt. Hè? Bijvoorbeeld de Lodewijk Asscher. Progressief patriotisme, heeft dat allemaal met elkaar te maken?
Ja, maar dat is natuurlijk wel iets heel anders dan waar mevrouw Schouten en de heer Buma het over hebben. Wat ik met hen deel is dat die vrijheid van godsdienst zo enorm belangrijk is in Nederland. En dat het een heel cruciale rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van ons land. Maar ik zou het ook nog wel iets breder willen trekken van wat Nederland dan is. Want wij zijn altijd een open en tolerant land geweest. We zijn een land geweest waar boeken werden gedrukt die in andere landen werden verboden. Wij zijn een land geweest waarin je kon zeggen wat je wilde, zolang het binnen de wet was. We zijn een land geweest waarin de vrijheid van individu, en dat vind ik ook wel belangrijk om toch te noemen, naast die vrijheid van godsdienst, de vrijheid van het individu om te zijn zoals je wil zijn en ook zichtbaar jezelf te zijn, steeds belangrijker is geworden. En dat zie je ook in bepaalde verworvenheden. En laat ik die dan noemen waar ik zelf heel veel waarde aan hecht. Dat is bijvoorbeeld het huwelijk tussen mensen van het gelijke geslacht. Ja. Daar waren we de eerste in de wereld, iets om enorm trots op te zijn. Ik weet dat mevrouw Schouten van de ChristenUnie daar geen voorstander van was, maar ik ben daar echt trots op. En hetzelfde is, en dat vind ik iets getuige van een grote waardigheid, dat wij een wet hebben gemaakt waarin mensen die ondraaglijk uitzichtloos lijden, dat die kunnen kiezen voor euthanasie, een waardig afscheid. En ook dat vind ik, en daar zullen we dan over van mening verschillen, denk ik, mevrouw Schouten, ook dat definieert Nederland, vind ik.
Ja, we gaan heel even over naar de SP. En daar congresseert in Tilburg de Socialistische Partij. En daar is de lijsttrekker Emiel Roemer. Maar vooral eerst Hans Andringa, de collega van de NOS. Hans, goedemiddag.
Goedemiddag, Kees.
Ja, SP-congres, opgewonden stemming, nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden. Of, nou ja, zeg maar hoe het daar is.
Nou, die nieuwe kansen, daar hoopt iedereen op. Want als je naar die vermalendijde peilingen kijkt, dan gaat het op dit moment niet zoals de SP graag zou willen zien. Want ze staan lager dan het aantal zetels dat nu in de Tweede Kamer is. Men is heel tevreden over het verkiezingsprogramma. Maar heel veel leden willen toch wijzigingen, verscherpingen, verbeteringen aanbrengen. Meer dan 600 amendementen worden hier vandaag besproken. En om je een beetje een tour d'horizon te geven. Ja. Ten eerste, het motto van de Partij van de Arbeid is
SP, ja. Zover is het nog niet.
Ze lijken steeds meer op elkaar, hè? De Partij van de Arbeid is een SP light.
Nee, ga verder.
Het is niet, nu wij, maar het verandert in pak de macht. Dat wordt gezien als activistischer, als daadkrachtiger. Dus dat is nogal een grote verandering. Want ja, het was net besloten om het anders te doen. Er zijn voorstellen gratis bussen voor 65-plussers. De maximale huur zou met 20% naar beneden moeten. De afdracht van woningcorporaties aan het Rijk, bijna 2 miljard euro per jaar, zou moeten worden afgeschaft. Voorstellen over gratis onderwijs, over verzet tegen de kortingen op de pensioenen, meer ambitie om de CO2 terug te dringen. Ja. Kortom, een heleboel. Ja, de meeste spanning en reuring gaf eigenlijk nog over de kandidatenlijst. Want daar staat op nummer 9 Bart van Kent. Ja. Er is een tegenkandidaat, Leo de Kleine uit Rotterdam. Hij is, wil graag op de lijst komen omdat hij vindt dat de SP veel activistischer moet worden, ook in de Tweede Kamer. En hij wil het peper in de fractie worden.
Ja, maar dat is toch om je in de reden te vallen. Het is om je in de reden te vallen en het tegenstander een beetje van Emiel Roemer, als ik het goed begrijp.
Ja, precies. Hij heeft in het beruchte interview in het AD heeft hij gezegd dat Emiel Roemer toch niet de man is om de SP naar nieuwe hoogte te brengen. En hij was een van de weinigen die dat ook publiekelijk heeft gezegd. Nu wil hij in de fractie. En hij is ongenadig hard neergesabeld door Agnes Kant, die in de kandidatencommissie zit. Zij heeft gezegd, stop met het zaaien van verdeeldheid. Problemen lossen wij binnen de partij op. En dat gaan we niet in het openbaar doen. Dus hou daarmee op. En stem vooral niet op Leo de Kleine, maar op onze kandidaat Bart van Kent.
Oké, nou Hans, dat is toch wel spannend. Dank je hiervoor. En je geeft de microfoon over aan Emiel Roemer, de lijsttrekker voor de SP die daar naast je zit. Meneer Roemer, goedemiddag.
Goedemiddag.
Wat wordt eigenlijk voor de SP, ja, ik vraag geloof ik naar de bekende weg, het belangrijkste onderwerp in de campagne?
Nou, het was voor ons heel duidelijk dat er echt een progressief blok gevormd moet gaan worden om nou eens echt sociale politiek mogelijk te maken de komende jaren. We hebben nu bijna 30 jaar neoliberale politiek gehad, waarvan 25 jaar onder leiding van de VVD. Ja. En het is nu wel eens echt de hoogste tijd dat we nu echt politiek gaan bedrijven waar mensen de macht kunnen pakken. Dat we de zorg terug kunnen pakken, die marktwerking uit de zorg kunnen slopen. Dat het minimum, wettelijk minimumloon omhoog gaat, dat de huren naar beneden gaan. Kortom, dat we eindelijk eens iets gaan doen waar de mensen wat aan hebben en niet alleen de banken en de grootste multinationals in het land.
Ja, als ik u goed begrijp, in ieder geval politiek samengevat, bepleit u een cordon sanitair rond de VVD?
Nou, kijk, het is niet zo vreemd als je de afgelopen jaren gezien hebt wat hun mensbeeld is en hun visie op de samenleving. Dat die haak staat op die van linkse partijen, zeker op die van ons. Hoe moet ik er met de VVD ooit uitkomen als ik de bankensector aan wil pakken? Hoe moet ik er met de VVD uitkomen als ik de marktwerking in de zorg wil slopen, waar zij zo groot voorstander van zijn? Nou, zo kan ik minimaal 10 onderwerpen noemen waarin wij op macro-economisch terrein het met elkaar zo oneens zijn dat het gewoon ook onlogisch is om daar samen uit te komen. En ik vind als politieke partij en als lijsttrekker om eerlijk en duidelijk voor de verkiezingen te zijn wat een stem op jouw partij, op de SP, waard is. Ja. En dan zeg ik inderdaad heel duidelijk, een stem op de SP, dan heb je in ieder geval, wij gaan niet samen met de VVD in één kabinet, want dat is onmogelijk. Ja. En ik doe dus ook een oproep aan de andere progressieve partijen. Ja. Van tevoren roepen dat Rutte niet deugt en dat hij een ramp is voor de middenklasse, dat heeft allemaal geen enkel effect als je daarna gewoon met elkaar op schoot gaat zitten.
Nou, het is duidelijk dat u dat niet gaat doen.
En zorg voor een progressief akkoord waar we echt wat aan hebben zonder de VVD.
Oké, nou nog één puntje natuurlijk. Wellicht makkelijk scoren voor u, dat weet ik niet. 100 miljoen extra voor verpleeghuizen in Nederland. Gisteren bekendgemaakt door de PvdA-staatssecretaris Van Rijn. Dat is te weinig, neem ik aan, hè, toch?
Nou ja, als zelfs ook iedereen die er ooit eens één keer binnen geweest is zegt van wat is dit toch voor een fooi, dan mogen duidelijk zijn, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren er hard voor gestreden. Niet alleen wij, kijk ook naar mensen als Hugo Borst. Dit is een beetje mooie sier maken terwijl je de boel enorm kapot bezuinigd hebt. Als je nou ook ziet dat Van Rijn zegt, ja, dan moet de familie, die moeten maar de hele dag daar in verpleeghuizen maar gaan ondersteunen. Dan denk ik van, kom op zeg, hoogste tijd voor verkiezingen.
Nou, dat komt goed uit. Die zijn er namelijk op 15 maart. Allerlaatste vraag, de bonusvraag. Staat u op de kandidatenlijst voor het premierschap?
Nou, ik geloof dat inmiddels iedereen kandidaat is. Ik heb hier zelfs een paar journalisten gezien. Die wilden ook heel graag het torentje in.
Zeker, ik ook. Ja, zeg het maar.
Laten we maar eens eerst de verkiezingen afwachten. Okay. Het gaat niet om de poppetjes, het gaat om het beleid. En dat is nu hard nodig. We hebben de afgelopen 4 jaar gezien wat het is als het om de poppetjes gaat en niet om het beleid.
Oké, een fijn congres vanmiddag. Goeiedag, dank u wel.
Dank u wel.
Het lijkt wel dat bij de start van de campagne dat iedereen alleen nog maar bezig is met wie gaat. En of dat ze wel of niet in het torentje willen in plaats van wat de plannen zijn. Het lijkt mij toch wel als eerste dat we de komende 8 weken die nog voor ons liggen, dat het land wel recht erop heeft om te weten wat inhoudelijk de ideeën zijn. En niet alleen de positie.
Dat is natuurlijk wel een goed commentaar en analyse die u geeft van wat we tot nu toe horen. En daarmee natuurlijk ook een beetje kritiekgevend op wat wij doen als politieke journalisten. Want wij vragen natuurlijk, wil u premier worden? Wij vragen natuurlijk, met wie gaat u samen? Maar één vraag is natuurlijk wel relevant. Met wie gaat u samen? Ja, want mensen zijn teleurgesteld over het feit dat ze dachten dat iemand niet met iemand samengaat en het uiteindelijk toch doet.
Maar dit is het begin van de verkiezingscampagne. We zijn nog zo'n 8,5 week te gaan. Ja. En als we nu al beginnen over posities, ik vind dat echt. Op dit moment moet je gaan uitleggen waar je partij voor staat. Wat voor idealen je voor het land hebt. Wat voor moeilijkheden je ziet. Wat voor mogelijkheden je ziet. En het verbaast mij hoogst dat dit hele weekend moment dat alleen maar gaat over dit soort randzaken, wat mij betreft. Ja. Eerst maar eens gewoon de idee op tafel. Ja.
Okay,
ik vind dat echt een zeer terecht punt. Ook omdat ik denk dat als je kijkt naar waar de Nederlander behoefte aan heeft, zou ik zeggen in eerste instantie een beetje herstel van vertrouwen in de politiek. En begint dat nou bij de inhoud? Bij mooie plannen voor een beter Nederland? Ja. Ja, in ons geval, u weet dat is beter onderwijs. Of begint dat nou bij het meteen uitsluiten van allerlei partijen waarvan je eigenlijk weet, we hebben elkaar in dit land wel nodig om samen vooruit te komen. En dat verbaast me, nou ja, van de SP verbaast me in wat beperktere mate dat ze de VVD uitsluiten. De SP wil gewoon graag oppositie voeren. Maar bijvoorbeeld van Lodewijk Asscher, de afgelopen tijd vicepremier, samengewerkt met zijn vriend Mark Rutte, die zegt dan dat de VVD de middenklasse verraadt. Ja, en dan suggereer je toch eigenlijk, en de heer Roemer zei dat terecht, dan suggereer je toch eigenlijk dat je niet meer kan samenwerken met de VVD met wie je de afgelopen 4 jaar innig hebt samengewerkt. En dan snap ik wel als de kiezer het niet meer zo goed snapt en het niet meer begrijpt en eigenlijk ook niet meer je beloftes gelooft. En dat is doodzonde, want aan goede plannen, ook in het partijprogramma van mevrouw Schouten van de ChristenUnie, is echt geen gebrek.
Ja, Carole Schouten?
Ja, tegelijkertijd, je hebt je idealen en daar wil je vol voor gaan. Tegelijkertijd leven wij in een land waar er meerdere partijen zijn. En moeten we misschien ook maar uitleggen dat het soms ontzettend moeilijk en pijnlijk is om compromissen te sluiten. Maar als je in het land verder wil komen met elkaar, dat je daar bijna niet aan ontkomt. Behalve als we allemaal met de rug tegenover elkaar gaan staan en zeggen, jij doet niet wat ik wil. Ja, dan komen we inderdaad niet verder. En dan, ik vind echt serieus dat we aan mensen ook moeten uitleggen dat we onze idealen hebben, maar tegelijkertijd dat we ook, als je dat wil realiseren, dat het een pijnlijk proces is.
Ik vind dit heel erg belangrijk. Ik vind het ook heel erg leuk dat ik nu met mevrouw Schouten van de ChristenUnie zit. Eigenlijk hadden we hier nog Kees van der Staaij van de SGP moeten hebben. Zijn partijen die het op
punten... Die laten
punten,
we zo even horen.
Ja, op punten volledig oneens zijn. Als het gaat over een voor tot leven bijvoorbeeld. Ja. Maar die elkaar wel vonden toen het land om verantwoordelijkheid vroeg. Toen het kabinet het niet meer wist. Het stuur en de macht over het stuur van de auto kwijt dreigde te raken. Toen hebben wij als 3 partijen elkaar gevonden en gezegd, wij gaan creatieve oplossingen bedenken. Wij komen tot een herfstakkoord. En dan kwamen er ook zaken uit. En het waren niet altijd even makkelijke dingen, maar ook prachtige zaken als beter onderwijs. Meer geld naar het onderwijs. Samen geregeld met de ChristenUnie.
Ja, samen. Dat is in ieder geval het woord. Een mooi moment om even over te gaan naar Wilco Boom bij het PvdA-congres in Utrecht. Wilco, goedemiddag.
Goedemiddag, Kees.
Wat zou jij vragen als je mij was?
Wat er op het spel staat bij de Partij van de Arbeid, Kees.
Wat staat er op het spel bij de PvdA?
Ja, dat doe je goed. Dat is heel veel. Want het is voor de Partij van de Arbeid erop of eronder. De vraag is of ze erin gaan slagen bij de komende verkiezingen in maart de grootste partij op links te blijven. Dat is volgens mij de alles overheersende opdracht waar de nieuwe lijsttrekker Lodewijk Asscher zich voor gesteld ziet. Ja, en als je dan naar peilingen kijkt, en dat zijn natuurlijk maar palingen, maar toch, dan zie je dat de linkse partijen, de SP, de GroenLinks en de Partij van de Arbeid, alle drie een beetje bij elkaar in de buurt zitten. Ja, en voor de Partij van de Arbeid is dat natuurlijk een pijnlijk gegeven, want de afgelopen jaren, of in 2012 haalden ze 38 zetels. Ja, en als ze nu niet meer de grootste zijn in maart, dan zou dat een historisch gegeven zijn, want de Partij van de Arbeid is altijd de grootste geweest op links. Dus dat is wat er voor Lodewijk Asscher en de PvdA op het spel staan. Ja,
en voel je, als je daar rondloopt, dat de Partij van de Arbeid een beetje de rug keert naar het midden en zeker naar rechts en dus ook naar de regeringspartner en zich ook echt daadwerkelijk richt op de linkerflank?
Lodewijk Asscher heeft zelf een paar aanscherpingen van het verkiezingsprogramma voorgesteld. Hij wil iets verder naar links. Dan gaat het onder andere om arbeidsmigratie. Maar wat hij in elk geval ook gaat doen, is zich inderdaad keren tegen de VVD van Rutte, maar niet tegen het kabinetsbeleid van de afgelopen 4 jaren... omdat de Partij van de Arbeid daar zelf mede verantwoordelijk voor was. Dat zou natuurlijk ook ongeloofwaardig zijn om daar afstand van te nemen. En wat Asscher daarnaast gaat doen, is zich presenteren als de man die progressief patriot is, als tegengeluid tegen Wilders, die volgens hem nationalistisch is, groepen tegen elkaar opzet. En hij wil laten zien dat hij de premierskandidaat is voor links, fatsoenlijk voor links, man met ervaring, in tegenstelling tot Klaver en Roemer. En ook de man die groepen bij elkaar wil houden in Nederland.
Ja, oké. Tot slot, Diederik Samson, zie je die daar rondlopen?
Nee, die heb ik nog niet gezien. Die zou wel komen. En morgen wordt er ook officieel afscheid van hem genomen. Dus misschien komt hij vandaag wel niet en komt hij alleen morgen.
Hmm. Ja, oké, okay, Wilco. Nou, we horen je natuurlijk straks later vanmiddag in het reguliere NOS-journaal. Maar je geeft nu de microfoon over aan de heer Dijsselbloem. Die de nummer 3 is.
En de koptelefoon.
De koptelefoon, ja, dat is ook handig. Want anders kan hij mij niet horen. De nummer 3 op de lijst van de Partij van de Arbeid. En ook nog natuurlijk minister van Financiën. Meneer Dijsselbloem, goedemiddag.
Goedemiddag.
De Partij van de Arbeid zit 4 jaar in het kabinet. Met een beleid wat, hoe dan ook, behoorlijk geslaagd is. En vooral als ik de NRC dus lees vandaag na een onderzoek dat ook uitgekomen is wat beloofd is. Maar het is wel een beleid waar u na 15 maart echt definitief afscheid van neemt. Begrijp ik de PvdA zo goed?
Nou, we staan ook weer voor een nieuwe periode. En op dit moment gaat het er echt om of we dwars door groepen en lagen van de samenleving heen de samenleving bij elkaar brengen. En dat is wel een scherp contrast met de partijen die nu de leiding hebben in de peilingen. Die natuurlijk veel meer voor een polarisatie en het scheiden van groepen en mensen op basis van achtergrond en afkomst staan.
Ja, wat bedoelt u nou precies?
Dat we echt in een hele nieuwe fase komen. Dat het gaat er op dit moment echt erop of eronder. Of de waarden waar we in Nederland voor staan. En waar de Partij van de Arbeid voor staat. Namelijk een sociale economie. Met gelijke rechten en plichten voor mensen op de arbeidsmarkt. Maar ook in hoe ze samenleven. Dat is nu de thema's voor de komende jaren.
Ja.
En dat is echt iets anders dan toen wij aantraden aan het begin van deze kabinetsperiode. Ja. Dus we gaan echt in een andere fase van de samenleving.
Ja. Vindt u dat ik kan zeggen dat de Partij van de Arbeid nu weer kiest voor het woord sociaal en daar de afgelopen jaren even geen tijd en mogelijkheden voor had?
Nee, zeker niet. Kijk, het kabinet van beleid van de afgelopen jaren was gericht op de economie op orde brengen. Daar zit natuurlijk ook een heel sterk sociaal element in. Gewoon de werkloosheid weer terugdringen. Waar we nu in een goed tempo in slagen. Economie op orde brengen, begroting op orde brengen, maar steeds zodanig dat iedereen die lasten ook kan dragen. En dat betekent dat we voortdurend, daarom hadden we steeds de aanvaringen over nivelleren. Dat gaat gewoon over de vraag, kunnen mensen ook het offer wat we van hen vragen om er bovenop te komen, kunnen ze dat ook dragen?
Ja.
Dus dat is altijd voor ons leidmotief geweest. En dat zal het ook in de toekomst blijven.
Ja. Nog één puntje is wat deze week naar buiten kwam van Agnes Jongerius, Partij van de Arbeid, collega in het Europese parlement. Die zegt dat er allerlei afspraken over de AOW-leeftijd, vooral voor mensen die dat niet aankunnen, langer doorwerken, dat die afspraken niet zijn nagekomen. Is er bij de Partij van de Arbeid nu, de Partij van de Arbeid in de verkiezingsstand, eventueel de bereidheid om daar nog eens naar die 65 jaar goed te kijken?
Over die afspraken. Kijk, één ding zijn we niet in gelukt. En dat is het, zeg maar, het goed afbakenen van zware beroepen. En voor die beroepen een andere regeling maken. Wat we nu wel gaan doen, en daar is brede steun voor, ook bij andere partijen, is toch een vorm van mensen meer ruimte geven om eerder met pensioen te gaan. En dus eerder dan 65 of later 66 of eerder dan 67. Ja. Dus die flexibiliteit voor mensen om echt rekening te houden met of ze het fysiek nog aankunnen, die moet er echt in komen. En daar is brede steun voor.
Ja, arbeidsmigratie, dat is het laatste wat ik nog even voorleg. Waar Lodewijk Asscher het veel over heeft, die wil die beperken. Terwijl dat volgens mij een kernpunt van de Europese Unie, namelijk vrij verkeer van vervoer. Maar ook van arbeid en van mensen. Zie ik dat verkeerd of niet?
Zeker, ja. Zeker.
Dus dat is een fout van Asscher.
Bij arbeidsmigratie geldt dat er gewoon eerlijke spelregels moeten komen.
Ja, ja.
Als arbeidsmigratie ertoe leidt dat het wettelijk minimumloon of cao-lonen, zoals we hier in Nederland kennen en waar we zeer aan hechten, worden ondermijnd, dan haalt het hele project van het vrij verkeer haalt zichzelf onderuit. Dat willen wij niet toestaan.
Okay.
Dus ook hiervoor geldt, ja, Europese samenwerking prima. Dat mensen zich verplaatsen en ergens anders gaan werken binnen Europa ook prima. Maar dan wel op basis van eerlijke spelregels.
Okay.
Die zullen echt moeten komen.
Nou, dank u wel. En de bonusvraag, bent u ook in voor het premierschap?
Nee, dat is, bij ons is dat Lodewijk Asscher. Maar ik heb gehoord dat de rij zich allengs uitbreidt.
Ik zou gewoon zeggen, als hij niet kan, dan doe ik het wel.
Nee, natuurlijk, absoluut. Maar hij kan het en hij zal het doen.
Oké, een fijn congres vandaag en morgen.
Oké, dankjewel.
Goeiedag.
Dag Kees. Ja.
Goed, nou, dit is, als dit ooit Langs de Lijn zou kunnen heten, dan heet het nu wel Langs de Lijn, maar dan qua politiek. U zit mee te schrijven, Sjoerdsma. Waarom?
Nou, omdat ik op zoek was naar plannetjes, maar toen op een gegeven moment dacht ik, ik moet eigenlijk niet meeschrijven over de plannen, hoewel ik het wel eens ben dat mensen met zware beroepen natuurlijk, daar wordt al heel veel van gevraagd, dus daar moeten we misschien een goede oplossing voor bedenken.
Ja, maar dat is uw dingetje, hè? Die 65 jaar...
flexibele AOW, daar zijn wij voor. Maar wat ik wilde zeggen is dat, en dat geldt eigenlijk niet alleen voor meneer Dijsselbloem, maar ook voor meneer Buma en meneer Roemer daarvoor. Ze zijn zo somber. Ze zijn zo pessimistisch, alsof het land een beetje in een puinhoop is veranderd. Terwijl als je kijkt naar Nederland, de economie trekt aan, de werkgelegenheid trekt langzaam aan. Moet nog een stuk beter. Grootste uitdaging voor het volgende kabinet: vaste banen creëren. Er zijn 2 miljoen mensen, payroll, flexcontracten, uitzendwerkers, die willen dolgraag een vast contract. Dat lijkt me de uitdaging. Maar volgens mij kan Nederland dat. Kan de Nederlandse economie dat. En ik denk, ik kijk ook maar weer naar mevrouw Schouten. Ik zie vandaag meer overeenkomsten dan verschillen tussen ons. Dat optimisme hebt u volgens mij ook.
Ja, dat optimisme heb ik zeker. Alleen ik zie wel zeker ook met de PvdA dat er een aantal grote problemen zijn op de arbeidsmarkt. En die moeten we niet miskennen. En die lijn die loopt vaak tussen de mensen die wat hoger opgeleid zijn en lager opgeleid. Als we kijken naar bijvoorbeeld de hele vrijhandel. De geneugten van de vrijhandel. Waar zijn die nou neergeslagen? Dat zijn over het algemeen zijn dat misschien de mensen...
Amsterdam-Zuid?
Misschien zoals meneer Sjoerdsma en ik. Wij vinden het, we kunnen makkelijk ons reizen kunnen ook zien wat de vrijhandel brengt. Maar er zijn grote groepen in deze samenleving die prijs daarvoor betalen. En die grens is wel bereikt. En daar ben ik het wel met de PvdA eens, dat we zeggen, we moeten gewoon echt gaan kijken wat dat nu betekent voor inderdaad het vrij verkeer van werknemers, vrij verkeer van arbeid. Niet de grenzen dicht, maar zeker wel geen verdringing. Als er hier een vrachtwagenchauffeur is en er komt vervolgens iemand uit het Midden-Oost-Europa die tegen een veel lager tarief die goederen gaat vervoeren. Die mensen betalen de prijs. En daar moeten wij voor opkomen. Dat betekent ook dat je best kritisch naar wat meer vrijhandel kunt gaan kijken. Dat heeft niet alleen maar een zegen gebracht. Dat heeft ook echt nadelen gebracht. Ja. Dus ik ben niet zo somber dat we het niet kunnen. Maar we zullen zeker wel ook kritisch onze eigen regelingen tegen het licht moeten houden. En hoe dat heeft uitgewerkt voor bepaalde groepen in deze samenleving.
Ja, eigenlijk ook een beetje voor het eigen land, het eigen volk kiezen.
Nee, niet het eigen volk. Dit gaat echt ook om de mensen die van nature niet altijd zoveel kansen hebben. Ja. En die vervolgens ook weer deze problemen op hun bord krijgen. Dat is bij de discussie over het langer doorwerken ook zo. Ja. Want in het voorstel, wat ook nu de PvdA doet, maar ook D66... je kan wel eerder met AOW, maar er zal een groot deel van je AOW afgaan.
Ja.
Wie kan dat zich veroorloven? De mensen die het geld al hebben. Niet de mensen die dat kleine baantje hebben waar je maar heel weinig mee verdient. Daar moet je ook een antwoord op vinden.
Sjoerd maar nog even. Ja, neem eigenlijk ook hierover, want het AOW dat valt hier steeds tussendoor. En u zegt, we moeten niet zo somber zijn en het is ook goed met allerlei partijen samen te gaan. Stel nou dat de 50-plus een grote partij wordt. En die legt als ijs op tafel, 67 jaar, maar onzin allemaal, 65 en kappen ermee, terug naar 65. Is dat voor u bespreekbaar? Of zegt u, dat is nou voor ons echt een breekpunt?
Nou, laat ik allereerst maar eens even zeggen dat ik dat spelletje van breekpunten, we hebben het daarnet ook gehad, ik vind dat niet goed. En ik vind het ook niet goed als partijen van tevoren meteen allemaal zeggen, als dat het wordt, dan kunnen we niet in een coalitie. Maar ik wil u wel zeggen,
dus geen breekpunt.
Ik wil u wel zeggen dat dat voor ons heel moeilijk te slikken zal zijn, maar dat het in algemene zin heel moeilijk te slikken zal zijn om samen te werken.
Nee, maar het gaat even om het idee.
Want als je het hebt over populisten in Nederland, dan heb je aan de ene kant Geert Wilders, waar nu alle aandacht aan uitgaat, maar aan de andere kant nu ook Henk Krol met zijn 50+. En dat is toch een partij die, ik moet het maar zo zeggen, die uit lijkt te zijn op een generatieconflict. Die gewoon jongeren keihard in de steek laat als het gaat om de houdbaarheid van onze pensioenen. En ik vind dat, ik ben zelf 35, maar ik zie ook heel veel mensen, jongeren die nu heel lastig aan een vaste baan komen, om nu al van hen het pensioen bijna te roven. Ja, ik vind dat echt niet kunnen. Ik vind dat echt niet kunnen. En dat maakt zo'n samenwerking heel erg lastig.
Oké, nou, geen breekpunt, maar er valt ook niet echt over te spreken. Nou, daar moeten we nog een woord voor uitvinden. We gaan even naar het SGP, want die hadden ook vandaag een congres. En ik kan niet rechtstreeks met Kees van der Staaij, de lijsttrekker, spreken, want die zit nu in een gesprek. Ik heb even in de pauze van hun congres naar hem een aantal dingen gevraagd. En ik vroeg hem vooral of de doodstraf, want het is opeens een onderwerp geworden, terugkeert in het SGP-programma, zoals een afdeling wil.
Het is een van de onderwerpen die langsgekomen is. Naast 50 andere amendementen vanmorgen. En vanmiddag zijn er nog 50 amendementen. Dus het zijn geen hoogoplopende discussies over allerlei onderwerpen die gevoerd worden. Maar meer van, moet dit in het verkiezingsprogramma erbij of niet? Dat was voor het eerst in de geschiedenis van de bijna 100-jarige SGP. Dus was voor ons allemaal een bijzondere ervaring. Dat allerlei afgevaardigden met amendementen komen en kunnen zeggen, moet het niet een beetje scherper, moet het niet een beetje zwakker? Met alle aandacht die daar natuurlijk ook bij hoort. Dat is voor iedereen wel even wennen. Ja. Maar het was een heel mooi en gemoedelijke ochtend wat dat betreft. Een voorstel van de SGP Jongeren samen met andere politieke jongerenorganisaties uitgedacht heeft bijvoorbeeld gehaald om ook iets over dure medicijnen te zeggen in het verkiezingsprogramma. Dat aangepakt moet worden, die farmaceutische industrie. En ook op een ander onderwerp komt er de couleur lokaal kijken vanuit Oost-Nederland. Die zeiden, waarom gaat het over dijkgraven en niet ook over watergraven? Nou, dat soort punten kwamen weer aan de orde. Maar inderdaad ook het onderwerp doodstraf is al langs geweest. En een meerderheid heeft het standpunt van het partijbestuur gesteund om te zeggen, nee, wij gaan niet expliciet in ons verkiezingsprogramma de invoering van de doodstraf opnemen.
Nee, want dat is natuurlijk in ons bestel op dit moment niet haalbaar. Blijft wel het feit natuurlijk dat het nog steeds in uw beginselprogramma staat. En dat zijn toch eigenlijk de kernwaarden van uw partij.
Dus er is wat dat betreft ook geen verschil van mening over het feit dat het ook bij rechtvaardige, rechtmatige straffen kan horen. Daarom staat er ook in het verkiezingsprogramma wel dat uitlevering bijvoorbeeld de Verenigde Staten van degene die een terroristische misdrijf aanslag zouden hebben gepleegd, dat dat wel mogelijk moet zijn. Want daar zijn we het niet mee eens dat dat nu fundamenteel is uitgesloten.
Ja, ik noem het als het ware een beetje passief voor de doodstraf.
Nou, dat is meer een concrete vertaalslag voor de komende periode, waar we zeggen, daar vinden we dat echt iets zou kunnen en moeten veranderen. Ja. Maar nogmaals, dat is maar één van de onderwerpen die langs geweest is. Het is niet een hoogoplopende discussie daarover geweest.
Ja. Wat is eigenlijk voor u het allerbelangrijkste thema in de verkiezingscampagne, wat de SGP betreft?
Nou, er is niet één ding wat er nou absoluut uitspringt. Wij komen op voor een aantal uitwerkingen zijn. Bescherming van kwetsbaar leven, veiligheid, meer geld naar defensie, krijgsmacht is heel belangrijk. Maar ook bijvoorbeeld het thema als immigratie, inperking, strenger asielbeleid. Daar komen we ook met concrete voorstellen.
Nou, dan moet ik tot slot, want dat vraag ik aan iedereen. Staat u ook op de kandidatenlijst voor het premierschap?
Nou, er staan al zoveel mensen te trappelen om premier te worden.
Ja, alleen u en ik niet geloof,
hè? Dus ik sla maar een keer over.
U slaat over. Oké, nou, ik wens u een heel goed congres en bedankt even voor de tijd.
Ja. Graag gedaan.
Ja, dat was Kees van der Staaij. En die is de lijsttrekker voor de SGP. En die congresseren vandaag in Hoevelaken. Sjoerd, maar toch een puntje. Die doodstraf, dat staat wel in het beginselprogramma van een partij. Mm-hmm. Is dat voor u de SGP wil eventueel wel meewerken om iemand uit te wijzen naar een land waar iemand de doodstraf zal kunnen ondergaan? Ja. We hebben het over breekpunten. SGP is een belangrijke factor gebleken de afgelopen jaren om een kabinet overeind te houden. Is dit nou zo'n breekpunt of zegt hij, nou ja, zwa?
Nou ja, de samenwerking die D66 met de SGP heeft gehad, en dat heb ik altijd wel bewonderd aan onze beide partijen, is dat als we moesten samenwerken, dan hebben we dat pragmatisch gedaan. Bijvoorbeeld bij het woonakkoord om die woningmarkt een beetje te herstellen, weer uit de slop te trekken.
Ik onderbreek dat even, gezegd, want over de doodstraf kan je niet pragmatisch doen.
Nee, dat snap ik.
Tegen.
Maar wat ik wilde zeggen, op die terreinen kunnen we goed samenwerken, want er zijn geen homoseksuele huizen bijvoorbeeld. Hè, dus daar kan de SGP ook minder makkelijk mee leven. Nee. Maar de doodstraf, ja, daar moet ik echt van zeggen, dat ik vind dat bijna on-Nederlands. Ik vind dat zo'n barbaarse straf, zo iets wat niet door mensen zou moeten gebeuren. Het is niet aan mensen om een ander mens ter dood te brengen. Dat hoort niet. En daar komt bij, en dat vind ik ook een heel belangrijke overweging, dat me al te vaak blijkt dat veroordelingen toch moeten worden herzien. In een geval van een gevangenisstraf kan je dan iemand nog financiële compensatie geven. Maar in een geval van een doodstraf is dat natuurlijk echt eindig. En als je dat gaat uitleveren aan de Verenigde Staten, tot slot, ja, daarvan moet ik zeggen dat de executiemethodes die daar worden gebruikt, bijvoorbeeld met een injectie, die zijn gewoon barbaars. Het lijden wat daarop volgt, onbeschrijfelijk, onbeschrijfelijk.
Nou, het lijkt me toch bijna een breekpuntje. Carola Schouten, heel kort in de laatste secondes die ons nog resten.
Ik denk dat als je voor het leven opkomt, en dat wil de SGP, dat wil de ChristenUnie ook, dat je ook heel zorgvuldig moet omgaan met het leven van een ander. En daarom zou ik ook niet voor de doodstraf zijn. Juist ook om alle gevaren die erin zitten als je daar een foute beslissing hebt genomen. Blijft staan dat sommige delicten echt wel enorm zwaar kunnen zijn. En dat daar ook een zware straf op zou moeten volgen. Maar ik denk dat juist hier ook dat het leven ook hier niet genomen zou moeten worden door de overheid.
Oké, Sjoerdsma en Carole Schout, hartelijk dank om hier te zijn. En dank ook aan de NOS-collega's die deze uitzending Volk kon het niet mede mogelijk gemaakt hebben. Tot volgende week.
Thuis bij Afrotros.
NPO Radio 1.
Radar, jouw consumentenprogramma nu ook op de radio. Praat mee.
Hoe bespaar jij op je energierekening? Vertel het me.
Deel je ervaringen.
Dan krijg je een aanbod en daar hoef je niet op in te gaan als je dat niet wil.
Het verhaal achter de belofte en de kleine lettertjes.
Je kijkt nooit naar de ingrediënten.
Nee, niet echt.
Met deze week de uitreiking van de Lode Radioleeuw voor de meest irritante radioreclame van 2016.
Hoi!
Radar, straks tussen 3 en 4 op NPO Radio 1.
Het nieuws. Van alle kanten. Wat zeggen de experts over beleggen in 2017? Waar liggen de kansen? Start nu met beleggen bij Bink en ontvang een boekje over de beleggingsthema's voor dit jaar. Zo begin je gelijk met een voorsprong. Ga naar bink.nl.
Zo, doucheplaatsen? Ja, jouw klus verdient een echte vakman.
Een gratis boekje en €200 transactietegoed. Ga naar bink.nl.
Jouw klus verdient een echte vakman. Plaats daarom jouw klussen gratis op kluswebsite.nl. Haha, kluswebsite, daar vind je echte vakmensen.